Goedenavond, broeders en zusters. Mooi dat we hier weer zo samen met elkaar kunnen zijn. En na kunnen denken inderdaad over die woorden. Het is volbracht. Als je dat zo zingt. Ik vind woorden eigenlijk alleen al om uren over na te denken. Ik stel voor, voordat we gaan nadenken over Pesach, ofwel het Pasen, dat we samen een stukje uit de Bijbel lezen. En dat wilde ik met u lezen uit Openbaring 15. Openbaring 15. Het is een van de tekenen die Johannes, de apostel Johannes, in een visioen ziet als hij op Patmos is. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen hebben de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn van God geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebben de cites Gods. En ze zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik en ziet, de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordel. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, zeven gouden schalen, vol van de toren van God, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen, de zeven engelen, geëindigd waren. Dat is een gedeelte waar we ook deze avond zo af en toe even bij stilstullen staan. Dus vanavond Pesach, het is een van de eerste zeven feesten die we in de komende tijd zullen gaan behandelen. We zijn twee maanden geleden begonnen met een beetje algemene inleiding, overzicht. Vorige keer hebben we uitvoerig stilgestaan bij de Sabbat, de rustdag. En we hebben ook in Leviticus 23 gezien, dat is het uitgangspunt van onze studies, hoofdstuk 23. Ja, dat die Sabbat als het ware een algemene inleiding vormt. Op dat hele gedeelte. En dan is het alsof de Heer opnieuw begint in dat hoofdstuk. Dus die eerste paar versen gaan over de Sabbat. En dan, als dan dat Sabbatsgebod of die woorden over de Sabbat zijn geëindigd, dan begint de Heer als het ware opnieuw met: deze zijn de gezette hoogtijden des Heeren, de heilige samenroepingen, welke gij uitgeroepen zult op hun gezette tijd. In de eerste maand, de 14e der maand, tussen twee avonden, is des Heeren Pascha, of zoals het Hebreeuws heeft, het Pesach. Pesach is dus de eerste van de voorjaarsfeesten, zoals ik ze maar noem. In de algemene inleiding hebben we al een keer gezien. Ja, de zeven feesten, de zeven hoogtijden, die kunnen we verdelen in twee groepen. Een groep van vier feesten en een groep van drie feesten. Die vier feesten, die vinden allemaal in het voorjaar plaats of begin van de zomer. Dan komt er een paar maanden niets. En dan in de zevende maand, de zevende maand van het jaar, dan komen de laatste drie feesten. Die feesten die zijn niet alleen gescheiden, duidelijk gescheiden door die paar maanden in de zomer. Maar we hebben in de inleiding ook wel een keer gezien, ze zijn ook heel duidelijk gescheiden door de Heere zelf. Ja, aan het eind van de eerste vier feesten in vers 22, dan zegt de Heere: ik ben de Heere uw God. En dat is een hele duidelijke markering van was de eerste serie van vier. Diezelfde woorden, ik ben de Heere uw God, die lezen we dan ook nog een keertje aan het eind, na die volgende drie feesten in vers 43. Ja, dan zien we ook weer: ik ben de Heere uw God. We komen ze twee keer tegen in dit hoofdstuk. Ik ben de Heer uw God, precies aan het eind van de eerste vier feesten. En ook nog een keertje aan het eind van die volgende drie feesten. Dus als het ware dat de Heer hier zegt, van ja, je moet ze onderscheiden. Dit zijn twee verschillende feesten. Of twee verschillende series. De voorjaarsfeesten, nou, die beginnen met Pesach, Pasen, Matzot. Kennen we ons woord matze wel van, de ongezuurde broden. Yom HaBikurim, of de dag van de eerstelingen. En Shavuot, het wekenfeest of Pinksteren. Nou, als we zo Leviticus 23 doorlezen en ook andere gedeeltes van het woord waarin die feesten terugkomen, dan zien we ook heel duidelijk dat die vier feesten gewoon helemaal met elkaar vermengd zijn. Ze horen echt bij elkaar, die vier. Je kan ze niet los van elkaar zien. Daar komen we in de loop van de komende studies nog wel vaker op terug. Maar Pesach is natuurlijk het geslachte lam. En daarbij moest ongezuurde broden gegeten worden bij de uittocht uit Egypte. En die Pesach is nou, zo ongeveer het eerste de eerste dag van het feest Matzot, van ongezuurde broden. En dan als de laatste dag is geweest, dus dat wordt dan ook weer een rustdag genoemd, een sabbatsdag, een gebodsdag. De laatste dag van de zevende dag van Matzot, dan komt er een achtste dag. En daar luidt weer op een nieuw begin. Dat is dan dat Yom HaBikurim, de dag van de eerstelingen. Het woord eersteling en eerstgeborenen, die zijn heel erg aan elkaar verwant. Nou, eerstgeborenen gaan we het in deze studie ook uitgebreid over hebben. Dan zie je ook weer dat Pesach en dat Yom HaBikurim, dat zijn twee delen van één en dezelfde grote gebeurtenis in Israël. En ze zien op die ene grote gebeurtenis van het offer van Christus. Nou, dan volgt er ook een hele tijd niks na de dag der eerstelingen. Maar dat die wel heel duidelijk bij die eerste vier hoort, is omdat het tijdstip, de dag van Pinksteren, van Shavuot, heel nauw verbonden is aan de Yom HaBikurim. Zeven volledige sabbatten, zeven weken moesten er geteld worden en daarna werd dan het Pinksteren gevierd. Ja, dus die vier feesten die hangen op alle mogelijke manieren aan elkaar. Ja, zowel typologisch, zoals we zullen zien, maar ook gewoon vanuit de schrift. Ja, ze worden gescheiden door elkaar, door die woorden, ik ben de Heer uw God. En we zien het ook door de telling ervan. Ja, je hebt de eerste dag, of eerst Pesach, dan direct daarna de eerste dag van Matzot, de zevende dag Matzot, en dan direct daarna Yom HaBikurim, dus de dag van de eerstelingen, en vervolgens na zeven weken tellen, Shavuot, Pinksteren. Nou, dit vers hebben we net gelezen, Leviticus 23, vers 5. Ja, hier gaan we dus over vanavond. In de eerste maand, op de 14e maand, tussen twee avonden, is de Heere Pascha. Het is wel opmerkelijk dat er eigenlijk maar één vers aan wordt gewijd in dit hele hoofdstuk. Terwijl het wel een van de grootste feesten ook nu nog in Israël is. En voor de Joden is Pesach is toch wel een uitzonderlijk groot feest. Er wordt maar één vers aangewijd. Heel wat meer in het stuk wat we vanavond uitgebreid zullen gaan bekijken in Exodus 12, vers 1 tot 28. Ik zal het nu niet helemaal gaan lezen, maar we zullen in de loop van de studie vanavond zullen er behoorlijk veel van zien. Dat is het allereerste Pesach. Exodus 12, vers 1 tot 28. Het is overigens ook het enige feest en het eerste feest wat gevierd werd voor de feitelijke uittocht zelf. Al die andere feesten, ja, die zien altijd terug op een gebeurtenis. Maar dit werd al gevierd voordat de uittocht plaatsvond. Dus de Israëlieten, die konden al zeker zijn van hun verlossing op het moment dat het paaslam was geslacht. Romeinen 8, vers 24 zegt, wij zijn in hopen zalig geworden. Geldt voor ons natuurlijk ook. Ons paaslam is geslacht. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 5. Ons paaslam is geslacht. Onze volkomen verlossing is nog niet daar. Ja, we hebben nog steeds te maken met de wereld, met onze eigen zonde. We zijn nog niet volkomen verlost. We leven nog niet in een volkomen rust en in een volkomen aanbidding van onze God. Maar we hebben wel die hoop in ons. En waar is die hoop op gebaseerd? Die hoop is gebaseerd op het lam dat is geslacht. Ja, het Pesach, ja, ons Pascha is geslacht. Pesach dat maakt ook een heel duidelijk een nieuw begin. Daar begint het mee. Dezezelfde maand, dat is dan de maand Nisan, zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Ze zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Nou, kennelijk was dat daarvoor dus anders. Dus dat was helemaal niet de eerste maand van het jaar. Dus hier begint een hele nieuwe jaartelling, zou je kunnen zeggen. Een nieuwe maandtelling van het jaar. Deze maand, zo'n belangrijke maand. Dat is de maand van jullie verlossing. Dat is de eerste maand van het nieuwe jaar. Nu gaan we tellen, bij wijze van spreken. Dat markeert dus heel duidelijk een nieuw begin, dat Pesach. Ja, wat staat er centraal nu? U zag het net al op die eerste dia. Ja, een lam. Het lam, dat staat hier centraal in Pesach. Ja, dat moest geslacht worden. En daar zullen we wat naar kijken vanavond. Het moest zijn een volkomen lam. In vers 5 zien we dat. Ja, gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de ganse gemeente van de vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. Het moest een volkomen lam zijn. Daar mocht niks aan mankeren. En het is wel merkwaardig dat het op de 10e dag al apart gezet moest worden. Dat moest in huis worden genomen. En we afvragen van wat is daar nou de reden van? Ja, ik moet vaak denken aan, ja, hoe zou dat zijn, zo'n lammetje in huis. Hè? Het waren waarschijnlijk vrij kleine woningen van de Israëlieten. Het hele gezin woonde waarschijnlijk in 1 of 2 kamers. En dan komt daar zo op de 10e dag in Egypte, komt daar zo'n lammetje het huisgezin versterken. Dan moet ik vaak denken aan die woorden waarmee David wordt bestraft na zijn zonde met Bathsheba door de profeet Nathan. Dat lezen we in 2 Samuel 12, hè? Ja, daar, de eerste paar versen. U kent die geschiedenis. David leefde in zonde van overspel en had een moord gepleegd op de vrouw van Bathsheba, op de man van Bathsheba, Uria. En dan komt Nathan, die komt hem bestraffen. En dat doet hij dan met die gelijkenis. De rijke, ik ben nu in vers 2, had zeer veel schapen en runderen. Maar de arme had gans niet dan een enig klein ooilam dat hij gekocht had. En had het gevoed tot het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot. En het was hem als een dochter. Nou, dan weet je wat er gebeurt. Ja, dan komt die rijke en die neemt dat lam. Ik weet niet of het hier echt iets mee te maken heeft, maar je kunt je voorstellen, zeker als je een gezin met kleine kinderen hebt, en dat geldt voor die Israëlieten natuurlijk ook, er komt daar zo'n lief klein lammetje, komt daar dat huis binnen. En dat gaat dan delen in het eten en in het drinken. En dan moet je zich voorstellen, na de 14e dag, wat dat lammetje al een deel van het huisgezin is geworden, dan moet dat geslacht gaan worden. Wat ik hier eigenlijk mee aan wil geven, dat lam, dat op de 10e dag apart werd gezet, dat werd iets eigens voor de mensen. Ja, dus het was niet zomaar een lam uit de kudde wat werd geslacht. Nee, het was iets wat voor zo'n gezin dierbaar is geworden. Het was een dierbaar lam voor dat gezin geworden. En dat werd geslacht. En iets anders opmerkelijks, en ook hier weet ik niet of ik het wel helemaal goed lees. Maar u weet, de plaag die voor de dood van de eerstgeborenen over Egypte teisterde, dat was die 3 dagen van dikke duisternis. Je kon geen hand voor ogen zien. Alleen er was wel licht bij de Israëlieten. Nou, volgens mij kun je de tekst zo lezen dat die 3 dagen van dikke duisternis vielen in de tijd dat lam bij de Israëlieten in huis was. Ja, dus dat die 3 dagen van dikke duisternis voor de 14e, net voorafgaande aan die 14e, en dat die Israëlieten dus een lammetje in huis hadden. Ja, en ze zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen van Israël was het licht in hun woningen. En tegelijkertijd was er een lam in hun woningen. En dan moet ik denken aan Openbaring 21. Ook daar, vooral het boek Openbaring, het spreekt de ene tekst naar de andere, gaat het over het lam. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is het tempel en het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars, dus het lam geeft die verlichting. Nou, ziet u, nogmaals, ja, ik weet niet of je het echt zo, of dit werkelijk een goede typologische uitleg is, maar het lijkt er wel heel erg op dat die drie dagen van dikke duisternis, dat de tijd was waarin ook het lam al in het huis bij de Israëlieten waren. En dat lam, dat was als het ware, typologisch gezien, het licht voor die Israëlieten. Zoals het lam ook voor ons het licht is, het licht in deze wereld. Ja, dat lam, dat wordt heel vaak genoemd in de schrift. Jesaja had het er al over. Waarlijk heeft onze krankheden, onze ziekte op zich genomen en onze smart heeft hij gedragen. Doch we achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. We dwaalden allen als schapen en wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. En dan komt het, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Al zo deed hij zijn mond niet open. Dus overigens ook die tekst, Jesaja 53, waarin die kamerling tot geloof kwam. Ja, die kamerling uit Ethiopië, die was in Jeruzalem geweest, kwam daar waarschijnlijk om te aanbidden. Misschien, het was rond Pinksteren. Misschien was hij daar met Paas al gekomen. Daar heeft u dan ook misschien zelfs wel het ware lam geslacht zien worden. Maar onderwijs heeft hij er kennelijk nauwelijks van gekregen. Nou, dan is hij op weg naar huis. Ik stel hem zo vol met een hart vol begeerte om die Bijbel toch maar te begrijpen. De geestelijke leidslieden in Jeruzalem konden hem dat niet bieden. Maar dan komt daar opeens die apostel naast hem lopen en die zegt van ja, begrijp je eigenlijk wel wat je leest? Als je dit gedeelte leest. En dan gaat Filippus die gaat hem die tekst uitleggen en dan wijst hij hem op het ware lam van God. En dus deze tekst spreekt ook heel duidelijk als van Christus Jezus en het lam Gods. Johannes die spreekt heel veel over het lam, zowel in zijn evangelie als ook in de openbaring. Dus andere dag zag Johannes zich tot Jezus tot zich komen en zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als je in die tijd ook met een Jood over het lam sprak, dan dacht iedereen direct aan Pasen en aan de verlossing. Dat kon niet missen. Ja, dus als Johannes hier sprak over de Heer Jezus, dat hij was het lam dat de zonde der wereld weg zou nemen, dan moesten ze onmiddellijk hebben begrepen dat hij de vervulling was van het Oude Testament, van het ware paaslam. Deze is het van wie ik gezegd heb. Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen dopende met water. En Johannes getuigde zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel als een duif en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water. Die had mij gezegd, op wie gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien, heb getuigd, dat deze de Zoon van God is. Ja, het Lam Gods. Dat onschuldige lam, de Zoon van God. En opnieuw in Johannes 1, vers 35, dus andere daags, wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen ziende op Jezus. Daar wandelende zei hij, zie het lam Gods. Ja, en nogmaals, zijn toehoorders, de gedachte bij de Joden, die moet onmiddellijk zijn teruggegaan naar Pasen. Nou, als je het hebt over het lam Gods, dan dachten zij bij een lam aan Pasen, aan verlossing. 1 Petrus, voordat we even naar Petrus bladeren, moeten we ook even kijken in Exodus 12, vers 11. Als we die tekst van Petrus lezen. Hoe moest dat paas gaan gegeten worden? Nou, aldus, nu zult gij het eten. Uw lenden zullen opgeschort zijn. Uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En ge zult het met haast eten. Het is des Heere Pascha. Dus er was een voorwaarde aan verbonden hoe dat Pascha gegeten moest worden. Ja, dat lam dat moest gegeten worden. Dus de lenden die moesten om God zijn. Dat betekent dus dat die lange klederen die moesten opgehaald worden. En er moest een gordel omheen, zodat die klederen hen niet zouden belemmeren in hun vlucht, in hun wandel. Opmerkelijk dat ook Petrus daarom, als hij spreekt over het Lam van God, daarom begint met daarom opschortende de lenden van uw verstand. Ja, dus ook hij zegt opschorten van de lenden. En ik denk dat Petrus hier dan bij het schrijven van deze tekst ook onmiddellijk heeft gedacht aan die verlossing uit Egypte in Exodus 12. En nuchteren zijnde hoopt voorkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw wetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er is geschreven, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in de vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Die verlossing waar Petrus hier over spreekt, is trouwens een hele andere verlossing dan Israël uit Egypte. Moet eens kijken, een verlossing uit uw ijdele wandeling. En dan opmerkelijk die woorden die u van de vaderen overgeleverd is. Petrus schrijft zijn brieven aan Joden in de verstrooiing. Het zijn Joden aan wie hij schrijft. Hij zegt, nou ben je verlost uit die ijdele wandeling die door uw vaderen is overgeleverd. Dus feitelijk zegt Petrus hier, nou, al die regels en al die wetjes die de fariseeën en de rabbijnen in bedacht hebben en waarin je vroeger zoveel vreugde had en dacht dat je verlost zou worden en dacht dat je heilig leefde en dacht dat je God kon dienen. Daaruit zijn we nu verlost. En dan niet door zilver of goud, hoe kostbaar dat misschien ook mag zijn. Nee, we zijn verlost door iets wat veel en veel kostbaarder is. Door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Geen been ervan mocht gebroken worden. Dat lezen we bijvoorbeeld in Exodus 12, vers 46. Het geldt overigens ook voor al die andere paasvieringen. Ja, niet alleen Exodus 12, dat eerste paaslam, maar al die andere vieringen. Als er een lam geslacht moet worden met Pascha, dat mocht niet zomaar een lam zijn. Gezild van het vlees niet buiten het huis raken en zult geen been daaraan breken. En nog een keer de numeri. Ze zullen daarvan niet overlaten tot de morgen en zullen daaraan geen been breken, maar alle inzetting van het Pascha zullen zij dat houden. Dus geen been mocht daarvan gebroken worden. En dan denken we natuurlijk ook weer aan dat moment waarop dat lam God aan het kruis hing. En dan weten we, ja, hier is weer een vervulling van de schrift. Ja, Johannes 19. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was groot, banen Pilatus dat hun benen zouden gebroken en ze weggenomen worden. Ja, het breken van die benen, dat zou, nou, ik heb begrepen, het sterven bespoedigen. Dus en natuurlijk, degenen die gekruisigd waren, die mensen die moesten wel gestorven zijn voordat ze van het kruis afgehaald zouden worden. Dus Pilatus die gebood dan, en kennelijk was dat een gewoonte, van breek de benen van die misdadigers en haal ze dan van het kruis af, zodat ze dan zouden sterven. Nou, dan komen die kruisknechten en braken wel de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruisigd waren, dus die andere twee boosdoeners, of ik zeg die twee boosdoeners, of die misdadigers, maar komen tot het Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zijn ze benen niet. Maar hier zien we ook trouwens nog iets anders, hier zien we dat Christus Jezus werkelijk macht heeft over leven en over dood, ook over zijn eigen leven. Het was niet uit zwakte dat hij al was gestorven. Nou, hij heeft zelf zijn leven overgegeven. Het is niet uit zwakte of machteloosheid. Nee, hij had zelf de macht om zijn leven af te leggen en weer op te nemen. En ook, ja, hij wist, ja, kennelijk dat dit zou gaan gebeuren. En dit is gebeurd opdat de schrift vervuld zou worden. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en doorstond. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat, hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Dat is voor onze lering geschreven. Johannes heeft dit allemaal opgeschreven, ook vanuit de schrift. Opdat ge geloven moogt. Dat we mogen vertrouwen op Gods woord. En dat we werkelijk mogen zien dat hij is de vervulling van al die woorden van het Oude Testament. Zelfs die eenvoudige woorden van een lam waarvan de benen niet gebroken mochten worden. Ik zei het net al, het lam komen in de Bijbelboeken van Johannes met name heel veel tegen. En zeker ook in de Openbaring. Ik meen 28 keer dat je daar leest over het lam. Bijvoorbeeld in Openbaring 5, nou, we hebben maar een aantal... aantal van bekijken, omdat ons dat zo bij een volgende gedachte ook weer van pas zal komen. In Openbaring 5, daar dus gaat het over een boekrol. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Dat verzegelde boek en het openen daarvan, ja, dat is het begin van de grote verlossing die gaat komen. De 7 plagen die gaan komen over de inwoners van het land. Of de inwoners van de wereld. Het verbreken van die 7 zegels is het begin van die verlossing. Net als die 10 plagen in Egypte het begin was van die grote verlossing. En Johannes die is natuurlijk wel heel benieuwd van ja, wie zou die zegelen kunnen openen? Ja, wie zou die grote verlossing tot stand kunnen brengen? En dat is de reden waarom hij zozeer weent. Ja, niet dat hij nieuwsgierig was naar wat er in het boek stond. Nee, hij wist wat dat betekende, die opening dat verbreken van die 7 zegels. En ik weende zeer. En een van die ouderlingen zei tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Ja, dus hier gaat het over de leeuw uit de stam van Juda. Nou, de leeuw, dat is nou niet bepaald een zachtmoedig dier, zoals u weet. Dus hier wordt Christus vergeleken met een leeuw, uit de stam van Juda. Maar in het volgende vers, in vers 6, en ik zag en zie in het midden van de troon van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Hebben 7 horen en 7 ogen, welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En dan naar vers 9 en 10. Het is opmerkelijk hoe vaak dat lam voorkomt in een lied. Zoals we zullen zien, vers 9. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En u ziet hier ook weer het kopen, het vrijkopen, het loskopen, zoals we dat in de brief van Petrus al zagen, uit alle geslacht, taal, volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en we zullen als koningen heersen op de aarde. Nou, dit alleen al zouden een paar versen zijn waar je een hele avond studie van zou kunnen maken. Dat gaan we dus nu niet doen. Maar je moet eens opmerken de overeenkomst hier tussen Exodus en Openbaring. Ja, koningen en priesters, verlost door een lam. Goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, talen, volk en natie. En in Exodus uit Egypte. Ja, dus die overeenkomsten die zijn heel, heel sterk. Het volgende Bijbelgedeelte is Openbaring 7. Dus ook daar zien we vers 9 en 10 in Openbaring 7. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslacht en volk en taal, ook daar weer, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waarin handen. En ze riepen met grote stem zeggende: de zaligheid is onze God die op de troon zit en het lam. Hier wordt gezongen over een grote verlossing. En ook weer waarin het lam centraal staat. Openbaring 14.
ook weer een loflied op het lam. Vers 3. En ze zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen goden en het lam. En hier heb je ook al dat woord eersteling, waar we in de loop van de studies ook weer op terug zullen komen. En Openbaring 15 tenslotte. Ook daar, ook hier weer een lied. En ze zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods. En het gezang des lams, zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. En dus iedere keer maar weer dat lam Gods en die mensen die dat zingen, en we gaan ook niet in op al die verschillende groepen waar het hier over gaat, ook dat zou veel te ver voeren. We hebben net al gezien die 144.000 en een grote schade die niemand tellen kon. En hier weer een andere groep, ja, dat is niet zoals je in de traditionele uitleg hoort, iedere keer maar weer de kerk, ja, of wat dan ook. Nee, dit zijn heel duidelijk verschillende groepen mensen die hier in de openbaring spreken. Maar al het zingen in elk geval van het loflied op de verlossing door het lam. En daarom, mede op grond van die teksten die we nu net hebben gelezen, is Pesach een type voor Israël van een veel grotere verlossing. We hebben net al gezien, het is voor ons van toepassing. Wij zijn verlost door het bloed van het lam. Maar die hele openbaring spreekt ook van de verlossing door het lam en de leeuw uit de stam van Juda. In Jeremia 23, daar wordt van die grote verlossing ook al gesproken. Die verlossing door dat lam. Als Israël nu Pesach viert, dan wijzen ze altijd terug naar die verlossing uit Egypte. Dan hebben ze altijd maar over dat de Heer hen toen uitleidde uit Egypte en hen toen verlost heeft. Ja, dat is hun Pesach natuurlijk. Maar er gaan dagen komen, zegt Jeremia, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn te regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden. Ja, kan maar op één manier. Verlost door het lam. En Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen, de Heere, onze gerechtigheid. Daarom, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen in Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Dat deden ze nu iedere keer bij Pesach. Nee, maar zo waarachtig als de Heere leeft die het zaad van het huis van Israël heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik ze gedreven had. Want ze zullen wonen in hun land. En ik denk dat je hier best mag denken aan die verlossing uit alle taal en natie en volk en tong. Ja, net als het hier uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik ze gedreven had. Israël is grotendeels nog steeds verspreid over de hele wereld. Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Dat heet de diaspora. Ze leven nog steeds in verspreiding. Maar je zegt, Jeremia, er komt een tijd dat ze terug zullen zijn in hun land. En dan niet terug zullen zijn in het land zoals we dat nu zien. Er is nu geen veiligheid. Er is nu geen zeker wonen zoals we dat iedere keer maar lezen. Er is helemaal niks zeker. Ze zijn ook niet onder leiding van de Messias terug in hun land. Ja, dus ik denk niet dat we kunnen spreken van het huidige Israël als de vervulling van de profetie. Het is wel nodig opdat de profetie vervuld zal worden, dat Israël daar weer zou wonen. Maar we lezen niet diezelfde terugkeer van die terugkeer die we in 1948 hebben beleefd, die lezen we niet in de profetieën zoals dat hier staat. Want anders zouden we nu een hele andere tijd zien in Israël. En dan zou het duidelijk macht hebben over zijn vijanden. Of dan zouden wellicht geen vijanden meer zijn. Zouden niet meer bedreigd worden. Zouden geen raketten meer afgevuurd worden op het land. En dat gebeurt nu wel. Er is nu helemaal geen zekerheid en veiligheid. En als je soms de berichten hoort van de inwoners van het land. Zeker de inwoners die aan de grenzen wonen. Dat ze bijna allemaal lijden aan stress, psychologische druk. Vanwege de vijanden rondom. Dus er is helemaal geen zeker wonen. En zeker dus niet de vervulling van deze profetie. Er is ook behoorlijk wat overeenkomst. Tussen Exodus 15, dat lied van Mozes. En wat we net lazen, Openbaring 15. In Exodus 15, dat was alles naar aanleiding van die verlossing door het lam uit Egypte. Zien we het lied van Mozes. En we zien in Openbaring 15, zien we opnieuw het lied van Mozes en het lied van het lam. Dat zijn weer twee dingen die bij elkaar horen. In Exodus 15 wordt er gesproken over die grote verlossing uit Egypte. In Openbaring 15 wordt er over een nog veel grotere verlossing gesproken. Ja, die verlossing uit alle volken, naties, stammen, terug in hun land. Waar wordt dat Exodus 15 vers 30 moet dat trouwens zijn. Ik zie, het staat 14, moet Exodus 15 vers 30 zijn. Nee, sorry, het staat wel goed. Exodus 14 vers 30. Waar wordt dat land, waar wordt dat lied gezongen? Dat is aan de oever van de zee. Nou, waar wordt Exodus 15 dat lied gezongen? Dat is ook aan de oever van een zee. Ja, aan de glazen zee zien we daar staan. En wat dat dan ook zijn mag, gaan we nu niet op in. Maar ja, de overeenkomst is best opmerkelijk. Ja, en wat stond daar? Ja, dat is onzin natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dus, sorry. Dat is Openbaring. Ja. Oh, ja, nou hoop ik dat ik niet nog veel meer fout heb staan. Goed. Wat in Exodus 15 een van de kernwoorden is, dat staat, ja, de Heere zal regeren. Hij zal koning zijn de regeren, staat er eigenlijk. Dat koningschap komt daarin naar voren. Ja, de Heere zal regeren. En dat is, ja, ook een van de kernthema's in het boek Openbaring, dat de Heere zal komen als koning en hij zal als koning regeren. En hij wordt dan in Openbaring 15 vers 3, dus in dat lied, wordt hij dan ook genoemd de koning der heiligen. Of verderop, of iets terug, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Nou, als je verder die openbaring doorleest, dan staat iedere keer maar weer, hij zal komen als koning. En gelovigen zullen met hem regeren als koningen. Maar dat zagen we dus al in Exodus 15, in die typologische verlossing. Ja, dat de Heere als koning zal regeren. Verder, als we teruggaan naar Exodus 12, dan zien we dat, en dat zagen we trouwens ook in Leviticus 23 al, dat het niet zomaar het Pesach is, of het Pesach van Israël, of voor Israël. Nee, het is nadrukkelijk het Pascha des Heren. Het is voor de Heren. Natuurlijk, Israël plukt daar de vruchten van. Wij plukken daar de vruchten van, als ik het zo mag zeggen. Natuurlijk is het voor ons. Maar in de eerste plaats wordt het altijd genoemd, Pesach, Pascha des Heren. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt, dat u de Heren geven zal, gelijk gij gesproken heeft. Zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer. Ja, het is voor de Heere een paasoffer. Zoals we in Leviticus 23 net ook zo zeggen, des Heere een paascha. Die voor de huizen van de kinderen Israëls voorbij ging in Egypte. Toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. Ja, voor de Heer, en daar ben ik wat verder over nadenken. Ja, waarom wordt het nou zo nadrukkelijk genoemd? Paas of voor de Heer, het was toch duidelijk voor de verlossing van Israël. Maar er zit meer in. Het heeft te maken met het woord eerstgeborene. Eventjes voor alle duidelijkheid, dat u weet wat die tiende plaag was. Mozes die ging Farao aanzeggen van, alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven. Dus alle eerstgeborenen die moesten de dood sterven. Dat was natuurlijk een verschrikkelijke straf. Dat gold voor iedereen. Behalve voor hen die zouden schuilen achter het bloed van het lam. Ja, voor Israël was er dus verlossing. Het lam werd geslacht. Het bloed werd aan de posten gestreken. En de gelovigen, degene die dat geloofde, die schuilde achter het bloed. En dan de verderfengel, die zou dus voor de deuren, aan de deuren voorbij gaan. En ze zouden niet sterven. Dat woord is trouwens heel erg nauw verband aan het woord eersteling. Ja, ook in het Hebreeuws, in het Nederlands zie je het al. Ja, eerstgeboren en eersteling. In het Hebreeuws scheelt het één puntje in het woord. Voor de een is het bekoor en de ander is het begoor. Dus die eersteling en eerstgeboren, dat hoort bij elkaar. Zoals we dat straks ook weer uitgebreider zullen zien in Yom HaBikurim. Ja, de eerstgeborene van de Heere zelf was in Egypte. De eerstgeborene van de Heere was in Egypte. Dat lezen we al in Exodus 4. Dus nog voordat die plagen plaatsvonden, voordat die plagen zouden komen, ging Mozes al naar Farao toe. En dan moest hij zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Wordt hij duidelijk gedoeld op het volk. Dus Gods volk, Israël, is de eerstgeborene van de Heere. Als je dat in combinatie brengt met het lam, dan snappen we ook een beetje dat het Pascha van de Heere was. Ja, zijn volk was van de Heere. Ja, het was zijn eerstgeborene. En dat het lam, dat kocht ook zijn eerstgeborene vrij. Dan ziet u hoe dat samen gaat. Dus de eerstgeborene van de Heere was in Egypte. Het waren niet zomaar de eerstgeborenen van deze elite. Nee, het was ook de eerstgeborene van God zelf, van de verbondsgod zelf. En die moest dus vrijgekocht worden. En daarom is dat het Pascha van de Heere. Dus de eerstgeborenen van de Egyptenaren, die werden als het ware geruild voor de eerstgeborenen van God zelf. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Mijn eerstgeborene wil niet laten gaan. Je wil mijn eerstgeborene in gevangenschap, in slavernij houden. Dat is goed. Dan zal ik uw eerstgeborene doden. Ja, dus als het ware vindt hier een ruil plaats tussen Gods eerstgeborene en de eerstgeborene van de Egyptenaren. Ja, er zit natuurlijk een veel diepere laag in. Waarom? Nou, hier wordt gesproken over zijn zoon. Nou, we weten, als ik aan u vraag van ja, wie is Gods zoon, het is duidelijk aan wie u denkt. Hier staat, ja, Israël is Gods zoon. Als God naar Israël kijkt, of keek, ook in het oude verbond, dan zag hij als het ware al zijn zoon, de Messias. Die twee die zijn, dat is de hele schrift door, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook daar zou je een hele bijbelstudieserie over kunnen houden, de typologie van Israël zelf en de Messias, Christus Jezus. Zoals ik al zei, als God naar Israël kijkt, dan kijkt hij als het ware naar zijn Messias. Want als het ware in dat volk ligt de Messias al besloten. Want uit dat volk zou die Messias voortkomen. En andersom, als God naar Christus kijkt, dan ziet hij als het ware ook zijn volk Israël. Het zijn misschien wat grote woorden, maar Jesaja 49 vers 3 bijvoorbeeld. Dan in dat hele gedeelte van Jesaja vanaf vers 40 gaat het iedere keer maar over de knecht des Heren. En de ene keer gaat het over Israël. En de andere keer gaat het over die knecht, gaat het over de Messias. En soms gaan die moeiteloos in elkaar over. Dan moet je maar eens lezen vanaf Jesaja 40. Het is ook niet zo heel erg gek dat de Joden daarom Jesaja 53 graag uitleggen op zichzelf. Een rabbijnse uitleg is dat Jesaja 53, wat we net hebben gelezen, dat slaat op het volk Israël. Ja, want dat is de knecht des Heren. En dan zien ze niet de Messias, maar ze zien zichzelf. Het is op zich helemaal geen onbegrijpelijk of een hele slechte uitleg. Maar in Jesaja 49, vers 3, zoals ik net zei, daar wordt de Messias zelf ook Israël genoemd. Want dan lezen we en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Als je dat hoofdstuk leest, dan zie je heel duidelijk, het gaat hier over de Messias. Het gaat niet over het volk Israël. Gij zijt mijn knecht Israël. Dus Israël, dat is de Messias zelf. Dus we zien, Israël wordt genoemd Gods zoon, eerstgeborene. En de Messias wordt ook weer genoemd Israël. Dus die twee, die horen heel sterk bij elkaar. Dus bijvoorbeeld ook de verklaring, als ik eventjes uit mag wijden, over die tekst in Hosea 11. Waar heel veel christenen toch wel moeite mee hebben. Van ja, hoe kan dat nou toch? van dat Matthäus zegt dat die tekst vervuld gaat worden, vervuld is geworden bij wanneer Jozef en Maria met het kindje terugkomen uit Egypte. Dus Hosea 11, als ik me niet vergis. Ik ga nu wat voorzichtiger worden. Hosea 11, ja, vers 1. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Nou, dat gaat heel, heel duidelijk. En ze konden de Israëlieten ook niet anders verstaan. Dat ging over Israël, de verlossing van Israël uit Egypte. Maar als je dan Matthäus 2 erop naslaat. Matthäus 2, vers 15. Dan zien we Jozef en Maria terugkomen van hun vlucht uit Egypte. Of hier staat het geloof ik dat ze gingen vluchten naar Egypte. Even kijken, Matthäus 2, vers 15. En hij was al daar, dus in Egypte, tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heer gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, dus in Hosea 11 gaat het over Israël. En hier gaat het over mijn zoon. En heel duidelijk, mijn zoon, dat moet dan de Messias zijn. Nou, hoe zit dat? Nou, die twee, zoals ik al zei, die gaan moeiteloos in elkaar over. Als Israël, als God naar Israël kijkt, ziet hij zijn zoon. En je ziet hier dan ook als het ware de vervulling, het volmaken. De schrift is vervuld, volgemaakt worden. Dus het moment dat de Messias ook uit Egypteland is opgekomen. Eigenlijk is Israël dus zelf ook een type van de Messias. En dat maakt het zo mooi als je hoort hoe de Heer tot de Joden spreekt. Van, jij geonderzoekt de schriften, dezelfde zijn het die van mij getuigen. Dat is bijna ironisch als je dat zegt. Van, ja, want dat hele Oude Testament gaat over Israël. En Israël getuigt van hem. Israël, het volk zelf. Zelfs gewoon al die Joden die er toen al wonen, die waren als het ware een type van hem. En daarom zeggen we ook, van er moet nog een toekomst voor Israël zijn. Waarom? Omdat het type nog niet volmaakt is. Kijk, Christus Jezus is opgestaan. Maar Israël is nog niet opgestaan volgens de profetieën. En daarom zegt het Romeinen 11 ook van, als het dan tot de Heer zal bekeerd zijn, dan zal het zijn als een opstanding uit de doden. Ja, dan wordt die type als het ware helemaal volmaakt. Ja, dus nogmaals, de eerstgeborene van de Heere God was in Egypte. Die eerstgeborene is Israël, maar in een diepere laag zou je kunnen zeggen, is dat Gods zoon, Christus Jezus de Heer. Die was als het ware in dat volk in Egypte. En zo kun je heel Israël zien als een type van de Messias, van Christus Jezus, onze Heer. Jesaja 49, vers 3. Ik zal het volgende iets sneller doen. Want ga ik al te snel? Oh, ja, dan moet u nog wel wat zitvlees hebben, want dan. Maar hier hebben we het al een keer over gehad in de inleiding. Ja, ik zei nog tegen Chris op de weg hier naartoe. Ik zei van, nou, ik hoop dat ik die drie kwartier wel haal. Maar ik kan dat moeilijk inschatten. Ik red dat niet, het spijt me. Maar nou, daar zult u mee moeten leren leven. De eerstgeborene. Dat is ook weer zo'n dubbeltype. We hebben het al eens een keer in de inleiding gehad. Over bijvoorbeeld Isaac. Isaac, u weet, die werd geofferd door Abraham. Dat is ook weer een heel mooi type. En u weet wat er gebeurt. Op het moment dat hij toe wou slaan om zijn zoon te offeren, stond daar een onschuldig dier. Wat in zijn plaats ging sterven. En Hebreeën 11 legt dat dan ook werkelijk uit als de opstanding van Isaac. Ja, dus Isaac werd ook werkelijk, letterlijk, als in een type gedood. Ja, dus voor Abraham was Isaac al gestorven. Nog voordat hij werkelijk toesloeg. En dan wordt dat dier geslacht. En dan, daarmee gaat de dood van dat dier over in de dood van Isaac. En dus dat bloed van dat dier, dat versmelt als het ware met de dood van Isaac. En daarom kunnen we zeggen, en daarom kan Paulus zeggen in Hebreeën 11, dat hij Isaac als het ware als uit de doden heeft wedergekregen. Datzelfde hebben we gezien bij Jozef. Iets minder duidelijk, je hoort het iets minder vaak. Maar voor Jacob was Jozef werkelijk gestorven. Waarom? Nou, hij had het bloed gezien. Hij had het bloed aan de mantel van Jozefs rok gezien. Die mooie rok waar die broers zo jaloers op waren. Die broers die hadden die mantel van hem afgetrokken. Ze had in bloed gedoopt en daarmee gingen ze naar hun vader en zeiden, ziet u, Jozef is gestorven. En voor Jacob was dat ook weer, als in een type, ook werkelijk zo. Jozef was dood. En we kunnen zeggen dat dus dat lam, of dat geitenbokje wat werd geslacht in de plaats van Jozef en Jozef zelf, die versmelte als het ware weer. Dus de dood van dat dier werd de dood van Jozef en andersom. En op die manier heeft ook Jacob, zijn zoon, weer als uit de doden wedergekregen. Net als Abraham zijn zoon terugkreeg, zo was ook Jozef. Als het moment dat hij de tekenen ziet dat Jozef nog leeft als koning in Egypte, dan roept hij ook uit, Israël, die zei, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ja, hij leeft, hij is niet dood. En zo heeft Jacob als het ware ook zijn zoon Jozef als uit de doden levend wedergekregen. Een opstanding, beide beelden van de opstanding. Nou, dat zijn dus twee aspecten van de dood van Christus. De dood en de opstanding van Christus. Nou, de ene die ziet de dood als de vijandschap van de mens. Bij Jozef, de vijandschap van de broeders die Christus hebben gedood. En je ziet bij Isaac, zie je het als het ware dat het de raad van God was. Waardoor Christus is gestorven. En die twee die zien hier in een type gescheiden. Maar in de werkelijkheid valt het helemaal samen. Ja, dus Christus is gestorven om twee redenen. De eerste, althans dat zien we hier. Door de vijandschap van zijn broeders. Aan de ene kant. Maar ook aan de andere kant door de bepaalde raad van God. God had het zo bepaald. Ja, voor ons mensen bijna niet samen te krijgen om ja, dat moeten we ook geloven, moeten we niet over redeneren, moeten we gewoon accepteren dat dat zo is. En we zien het als wij hier ook in die types. Nou, die dood van Jozef, of de dood van Christus door de vijandschap, dat lees je bijvoorbeeld in Matthäus 21, vers 33 tot 42. Dat is die gelijkenis van die landlieden, de dienstknechten één voor één doden en dan vervolgens ook de zoon zelf doden. Je gaat ook welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. Ja, Handelingen 3 vers 13 tot 15. Het ziet weer op de vijandschap van het Joodse volk. Nou. En Isaac. Dan zien we in Handelingen 2 vers 22 tot 24. Daar is die. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Deze tekst noem ik even snel, maar dat kunt u thuis zelf nog een keertje nalezen. Dus de ene kant zien we Christus gekruisigd door de vijandschap van zijn broeders. En aan de andere kant ook, hij is gestorven door de bepaalde raad van God. Het bloed moest aan. Ik ga nu wel erg snel door die dingen heen. Ik zal even deze terug. Terug. Ja. Ja, want ik doe dat nu natuurlijk niet voor niks. Dat dubbeltype bespreken van Jozef en Isaac. Nou, dus zo'nzelfde soort van dubbeltype zie je dus bij Pesach, het lam. Het lam werd geslacht en de eerstgeborene bleef leven. En net zoals bij Jozef en bij Isaac
Je gaat dat bloed van het lam gaat ook als het ware over in dat bloed van die eerstgeborene. En die eerstgeborene kan je dus in verschillende lagen lezen. Het is de eerstgeborene, Gods eerstgeborene, dat in de eerste plaats. Dat is Gods Pascha, het Pascha van de Heer. Maar ook die eerstgeborene in Israël. Die moesten sterven, maar die werden vrijgekocht door het bloed van het lam. En dus de dood van het lam was als het ware de dood van de eerstgeborene. En dan krijgen we natuurlijk ook nog de opstanding van de eerstgeborene. Nou, wanneer is dat? Nou, dat is straks op Yom HaBikurim. En dat is dat volgende feest. Ja, dan, dat spreekt van de opstanding. En hier zien we de dood van die eerstgeborene, maar die eerstgeborene wordt ook weer tot leven gebracht in het feest van de eersteling. En dat bloed, dat lezen we ook, dat moest gestreken worden aan de posten. Ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten. En aan de bovendorpel, en de huizen, in welke zij het eten zullen. Staan ze ook wel mooi, wat ik van de week nog las. Dat lam dat werd geslacht op de drempel. En dan hadden we bloed aan de zijposten en bloed daarboven. En dus het hoofd van Christus, dat bloedde vanwege die doornenkroon. Zijn handen werden doorboord en er kwam ook bloed uit, zijposten. En dan zien we ook bloed aan zijn voeten. Dus je hebt als het ware op vier plaatsen dat bloed waar Christus ook dat bloed had. Waarom moest dat nou gestreken worden? Ja, dat is heel persoonlijk. Het lam moest niet alleen zomaar sterven. Alleen maar aan het geslachte lam heb je niets. Christus gekruisigd, dat kunnen we weten. Maar als je daar niet iets mee doet, als dat niet persoonlijk wordt, als het ware niet, als wij ons niet kunnen vereenzelvigen met de dood van Christus, als een eerstgeborene, dus als wij niet in Christus dood onze eigen dood kunnen zien, dan hebben we er natuurlijk niets aan. Dat is leeg. Dus dat strijken van dat bloed aan die posten, dat is de toe-eigening van dat bloed van Christus door het geloof in onze harten. Ja, er moest iets mee gedaan worden. En heel mooi. En de kinderen van Israël gingen en deden gelijk de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij. Ja, het gebeurde daar toch maar in Egypte. Moet je voorstellen, het was een zwaar onderdrukt volk. Moesten slavendienst doen. De Egyptenaren waren ontzettend machtig. En dan komt daar Mozes, die komt daar vertellen van, ja, vanavond gaan we vertrekken, maar zorg wel even dat er bloed van een lammetje aan je deurposten zit. En dan blijf je eerst geboren leven. En dan kunnen we gaan. Ja, dus de dwaasheid, zou ik zeggen, van de prediking van het kruis. Ja, als je dat ja, tegenwoordig tegen willekeurige mensen zegt. Ze horen dat voor het eerst. Ja, dan denken ze echt van, je bent van lotje getikt. Als je preekt de prediking van het kruis. Dat verlossing is. En dat een zo enorme vreugde teweeg te kan brengen. Verlost uit onze ijdele wandel in deze wereld. Die prediking. Ja, waar heb je het over? Maar die Israëlieten die deden dat toch maar. Die slachten dat lam en die streken dat aan die posten. Ik kan me voorstellen dat die eerstgeborene in Israël doodsangst heeft uitgestaan. Hij was binnen in huis. Hij kon dat bloed niet zien. Hij kon niet zien of zijn vader dat werkelijk wel had gedaan. Zo zeker was hij misschien helemaal niet van zijn zaak. De een die zal wat meer vertrouwen hebben dan de ander. En daarin moeten we elkaar dus ook niet al te veel opdringen. De een heeft gewoon een wat vrijmoediger geest dan een ander. En zullen best Israëlitische eerstgeborenen geweest zijn. Die heel angstig zijn geweest. En pas de volle vrijheid van het geloof kregen toen ze zagen dat het ook werkelijk, dat ze werkelijk verlost waren en dat ze uit mochten gaan. Ja, maar terwijl ze daar in dat kamertje, in dat huisje achter dat bloed zaten te schuilen. Ja, zou vader werkelijk wel dat bloed aan de posten hebben gesmeerd? Ik kan me zo voorstellen. En wellicht dat ik er zelf zo een zou geweest zijn. Ja, wordt dit niet mijn laatste nacht? Want dat had die eerstgeboren ook wel gehoord. En die, ja, uiteraard, die vader die had ook de eerstgeborene kunnen zijn. En die moest inderdaad ook maar afwachten, ja. Ja, zeker. Ja. Maar, en dat was mooi om te lezen, de Israëlieten, ze deden het. En het gebeurde. Ja, ze gehoorzaamden in het geloof. En inderdaad, nou, God maakte zijn woord waar.
Het lam moest ook gegeten worden. Nou, dat eten, dat ziet altijd op gemeenschap in de schrift. Het samen zijn. Ik denk niet dat ik u dat nog hoef uit te leggen. Dat zie je al in de paasmaaltijd. In Matthäus 26, als de Heer met zijn discipelen het brood eet en drinkt. En de wijn drinkt. Dan verwijst Paulus daar later naar, in 1 Korinthe 10, in de instelling van het avondmaal. En dan zegt hij, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is er niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Dus dat brood wat we eten, is dat ook niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Dat is het bloed wat we drinken en het brood wat we eten, is gemeenschap, lichaam van Christus. Dus je moet ook opmerkelijk dat iedere keer bij het avondmaal, dat er ook wordt en verder verwezen naar de toekomst van de Heer. Ja, dan zitten we weer in openbaring. Ja, dat zien we zowel in Matthäus 26. Dat de Heer zegt van nu aan zal ik deze wijn niet meer drinken dan als ik straks in het koninkrijk zal zijn. Dus niet meer van deze wijn drinken, pas in het koninkrijk weer. En ook Paulus in 1 Korinthe 11, als hij weer over het avondmaal spreekt, doe dit totdat hij komt. Ja, gedenk dit totdat hij komt. En dan verwijs je dus ook weer naar de komst. Dus ook hierin zien we dat de dood van dat lam, het paaslam, het ziet op die hele grote verlossing die nog komen gaat. Toepassing voor ons, Galaten 1 vers 4. Ten slotte. Galaten 1 vers 4. Genade zij u en vrede van God, de Vader en onze Heer Jezus Christus, dat is vers 3, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze Vader. Het gaat me even om dat woordje trekken, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Daar staat een woord wat Stefanus in zijn preek voor het Sanhedrin twee keer gebruikt. Eén keer in het geval van Jozef. Ze verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden en God was met hem. En hij verloste hem uit al zijn verdrukkingen. Dat is datzelfde woord als wat we in Galaten 1 vers 4 lezen. Maar belangrijker vond ik nog, het wordt ook heel duidelijk gebruikt voor de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Het ziet op de verlossing van Israël uit Egypte. Ik heb merkelijk gezien de mishandeling van mijn volk dat in Egypte was, en ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. Dat woord verlossen, dat is hetzelfde woord als wat je in Galaten 1 vers 4 leest. Trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En dan zie je wel heel duidelijk ook weer een type van het Pasen, van het lam. Christus Jezus die zichzelf heeft overgegeven voor ons, opdat hij ons trekken zou, opdat hij ons verlossen zou. Waaruit? Nou, uit ons Egypte. Als u de wereld kent, dan moet het voor u ook niets anders betekenen. Als u christen bent geworden, dan dat die wereld is niets anders dan wat Egypte was voor Israël. Het geeft je niks anders, in wezen niks anders dan slavendienst. De ene zal er wat meer mee te maken hebben dan de ander, maar uiteindelijk leef je daar in die wereld, in je eertijds. Je leefde in je zonde, je leefde alleen maar voor geld of goed of seks of drank of weet ik wat. Maar het was een niets anders dan een slavendienst. En dat ga je pas echt zien als je aan de andere oever staat van de zee en je kijkt terug van wat heb ik daar gedaan. Wat was dat? Een ijdel, een leeg en een nutteloos leven. Dat is dat verlossen uit Egypte door het bloed van het lam. Wat is nou de toepassing hier voor die Galaten? Nou, als je die Galatenbrief leest en je zou in de gemeente van de Galaten komen, dan zou je zo op het oog zeggen van nou, dat is wel een hele vrome gemeente. Er is niks mis mee. Het was buitengewoon godsdienstig, netjes en met respect voor waarden en normen, als ik het zo mag zeggen. Maar wat wilden die Galaten? Alleen, ze waren onder invloed gekomen van valse leraren. Ze wilden terug de besnijdenis. En dat waren voor het merendeel heidenen. En wat gingen die nou doen? Ze hadden Christus gezien in al zijn heerlijkheid. Ook door de prediking van Paulus. Misschien ook zal Paulus ook het Pascha wel hebben besproken in die gemeente. En wat wilden die Galaten nu doen onder invloed van die valse leraar? Ze wilden terug naar de tradities en de overleveringen van de vaderen van Israël. Dat is in feite wat er gebeurde. Je schrijft Petrus aan de gelovige Israëlieten van: jullie zijn verlost uit uw ijdele wandeling die u overgeleverd was door de vaderen, zoals we net hebben gezien in die brief van Petrus. En die Galaten, die heidenen, die helemaal nooit iets hebben gehad met die godsdienst van Israël. Die denken van: ja, nu zijn we verlost. Ja, nu willen wij eigenlijk ook wel zo'n mooie godsdienst. Ja, want dat was het wel. Ja, ik bedoel, je had wat. Als je volgens de tradities van de rabbijnen leefde. En nou zegt Paulus hier: als je dat doet, is Christus je ijdel geworden. En dat zijn ongelooflijk harde woorden. Eigenlijk zegt hij in een van die versen: hij zegt zo. Hij zegt in Romeinen: je bent bevrijd van de wet. In Galaten zegt hij: jullie zijn bevrijd van Christus. Dat is wat daar in die Galaten gemeente gebeurde. Dat was daar. Ze waren best bezig met de dingen van het woord, kun je zeker van zijn. Maar ze gingen dus een hele verkeerde kant op. Een kant waarvan Paulus zegt: je bent op een ongelooflijk gevaarlijke weg. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: ze waren als die Israëlieten die zeiden van: eigenlijk willen we wel weer terug naar Egypte. Want daar wisten we tenminste wat we hadden. En dan noemden ze het zelfs vleespotten en dergelijke. Alsof ze daar in een soort van lui lekkerland leefden in Egypte. Dat zeiden ze toen ze in de woestijn waren. Nou, dat is natuurlijk gewoon spotten met het verlossingswerk van Christus. Er mag gewoon geen verlangen meer zijn naar ons vroegere leven. En het moment dat we zo'n verlangen zouden gaan merken, dan moeten we de kiem insmoren. Want we hebben zo ontzettend veel meer. En zo'n ontzettend grotere rijkdom in Christus Jezus. Van wat zouden we ons nog druk maken? Om geld of goed. Of om andere zaken. En dan zeg ik niet dat u uw zaken moet gaan verslonsen of wat dan ook. Natuurlijk niet. Je hebt je plicht om te doen. En je zorgzaamheid. Maar ons verlangen strekt zich niet uit naar de dingen van deze wereld. Strekt zich uit naar hem die komen zal. En dat wordt dan openbaar in onze levenswandeling. In Galaten 5 en 6. Dan zijn we niet meer onder de wet. Maar we laten ons leiden door Gods geest. Verlost door het Lam. Verlost door Christus Jezus, de Heer. En dat leven wens ik ons allen toe. Opdat Hij verheerlijkt worden. Amen.